Je luistert naar de Road Captains podcast. Mijn naam is Peter Koning. Samen met Maarten Cialinghi spreken wij met ondernemende mensen. We nemen jou mee deze podcast in het verhaal over ondernemen met een blik vanuit twee Road Captains vanuit het peloton. Zo Maarten, zitten we weer etappe 8?
Ja jongen, dat gaat snel man. Hè?
Maar heerlijk.
Goed, als wij iedere keer voorbeschouwingen gaan doen en nabeschouwingen, dan krijg je wel veel etappes, Peter.
Ja, zo is het toch? Ja, kijk, hebben van tevoren gezegd, we gaan geen wielerpodcast doen. Maar ja, de hoogmis was gisteren, daar kunnen we natuurlijk niet omheen als twee fietsfanaten ten top.
Nou ja, weet je, wat natuurlijk wel tof is, we hebben nu weer geen gast, maar wat ik wel tof vind is om toch vanuit die ondernemende blik te kijken naar wat hebben we nou gezien. Misschien kunnen we daar nog weer wat lessen uittrekken van hoe wij dat doen als ondernemer ook. Hè? Want je zei, we hadden net al een soort voorteek gedaan, maar toen viel de microfoon uit.
Ja.
Ja. En toen hadden we echt al een heel mooi gesprek over, dat jij net appte van, ik moet even een offerte nog maken. En dat ik terugstuurde. Oh, ik ben nog even facturen aan het sturen.
Ja, wij zijn net ondernemers, hè?
Is net echt...
Ik had vandaag even lekker 70 kilometer gefietst. Nou, dan moet je toch een beetje schrijven in je time management. Dat is ook bij het ondernemen. En toen denk ik van, nou, dan doe ik wel even een offertetje vanavond sturen. En er was iemand die erop aan het wachten was. Dus ja, dan gaat het ook gewoon door. En dag na de hoogmis, dan vind ik het niet zo erg om s'avonds even te doen. Want er zit energie natuurlijk helemaal vol erin.
Ja, en voor mij geldt dat ook. Ik heb vanochtend ook een stuk gefietst. Ik ben met een boek bezig samen met Elias de Bruyne. En dat zal ergens hopelijk dit jaar nog komen. Dan ben ik op de fiets naartoe gegaan. Hij zit hier ergens in Otterlo in een bungalowtje. En hij speciaal helemaal daar gaan zitten om helemaal zonder ruis ergens op de Veluwe te kunnen zitten en daar te gaan zitten schrijven. Dus ik dacht, gaan we eventjes op bezoek om eens met hem te overleggen. Waar staan we? Waar gaan we naartoe? Waar moeten we heen? Wat missen we nog? En dat hele verhaal neer te zetten. En toen thuisgekomen, toch eventjes uitbuiken van dat fietstochtje. Mijn kids thuis ontvangen, wat thee inschenken, zelf een bakje koffie pakken en even chillen. Mijn partner moest nog ergens naartoe. Die zei, ga even mee. Ik zeg, ja, perfect, tof. Dus ja, vanavond nog eventjes die facturen sturen die ik vanmiddag eigenlijk gepland had. Maar goed, dat komt allemaal goed.
Heerlijk,
als het
toch?
Me niet te laat is. Ja, ik vind wel dat je... ik wil wel ook aan mijn rust komen. Ik vind het wel belangrijk dat ik dan... Weet je, zo nu ongeveer mijn laptop dichtklapt. Dus je hebt straks gewoon pech, Peter.
Ja, nou, kijk, we gaan dan even over terugblikken over de ronde, over de hoogmis.
Ja, zeker.
Daar kan natuurlijk geen laptop dicht voor geklapt worden, want het was natuurlijk zo mooi.
De oren tuiten. Ja, zeker. Ja, geniale koers. Volgens mij hebben we ook gewoon gezien dat we hebben het wel eens over ideale planning en strategie, time management. Hebben we het net ook allemaal gehad over hoe we dat als ondernemer doen. Maar als ik dan zie hoe al die ploegen gewoon op de afspraak zijn met, nou ja, niet één, twee, maar gewoon diverse renners. Dat is wel vet om te zien hoor. Ik wil zo'n Lidl Trek die in de breedte gewoon, met twee man zit bij de eerste vijf. Ja, dat is gewoon geniaal. Visma Leasebike met twee man in de eerste zes. Dat is toch gaaf. En er zijn eigenlijk twee, nou ja, misschien wel dit keer maar één die er met kop en schouders bovenuit stak. Want jeetje, wat hebben we een spervuur aan timmerages, counters. Wat een gave koers hebben we gezien.
Ja, ik heb ook zeer zitten genieten hoor. Ik had wel eerlijk gezegd, ik zei tegen mijn vrouw, ik was aan het kijken bij de start. Ik denk, nou, ik heb wel heimwee nou in die startfase. Dat ze daar allemaal podium één voor één daarop staan. Even te zwaaien van, nou, we mogen weer. En dan kriebel denken, als dat gaat startschool, dan gaan we in de vroege vlucht proberen te zitten. Want het is natuurlijk geweldig om daar rond te rijden tussen zoveel duizenden mensen langs de kant. En dan begin je toch weer een
bizar.
Beetje het kippenvelgevoel krijg je dan weer terug. En,
ik hoorde gisteren op de radio bijna 1 miljoen mensen, man.
Ja, bizar. Het is echt ongekend. Ja, en dan mag je daar rondrijden als wielrenner. Dus dat is echt wel echt fantastisch natuurlijk. Ja, en dan hebben we gewoon eigenlijk echt een hoogmis gezien, denk ik hoor. Er was wel echt wel
zeker
wielrenner van de bovenste plank.
Ja, ik heb met een auto van Vesma Leasebike rondgereden met gasten. En ja, bizar, jongen. Als je dan over zo'n heuveltje naar boven rijdt. Dat hadden de Wolvenberg hadden we. Nou, jongen, man. Je komt er bijna niet naar boven met die auto, joh. Het is bizar, joh, hoeveel mensen. Gewoon 3-4 rijen dik op zo'n heuveltje. Ja, geniaal. Om dat ook mee te maken dan vanuit de auto. minder tof dan op de fiets, hoor, Peter. Want het blijft, hè. Ik heb 11 keer de ronde gereden. Het blijft gewoon ook wel echt kippenvel. Zoals je zegt net ook. Vet, man. Waanzinnig.
Ja, want ook dat, hè, wat een paar keer kreeg het langs wel wat grappig is. Wat je dan wel ervaart als renner, maar niet als toeschouwer. Hoeveel herrie er van de kant afkomt naar de renners toe. Dus voor de tv hoor je eigenlijk helemaal niks. Maar je bent eigenlijk gewoon in één tunnel van geluid aan het fietsen de hele dag door.
Ja, ik zeg het altijd tegen mensen, weet je. Het is alsof je in een voetbalstadion staat en er wordt gescoord, weet je. Dat is gewoon echt zo'n orkaan van geluid wat er dan ontstaat. Dat al die kelen van die duizenden mensen gewoon opengaan en die schreeuwen allemaal tegelijkertijd. Wow, man. En als dat ook nog jouw naam is, weet je, dat is helemaal vet, jongen. Echt kicken, hè?
Ja, ik kon er toevallig zat ik de dames te kijken, vies. Dus dan gaan we een beetje snel van de een naar de ander. Maar dan was dat Lotte, die zat natuurlijk voorop. En dat is de enige naam die iedereen kon. Dus je hoorde gewoon op tv, de Lotte. Schoon een half uur lang.
Dat,
ja, echt kicken.
Ah, man. Ja, dan kun je niks anders meer doen dan winnen eigenlijk. Hè? Ik weet wat adrenaline doet met je als persoon. En ik bedoel, het verstomt ze maar zeggen, de pijn. Maar het geeft je ook zo'n boost in je energie. Het is zo gaaf om dat te ervaren. En ik kan me alleen maar voorstellen dat inderdaad die dames. Het publiek stond nog langs de kant. Is blijven staan. Het is fantastisch, man, om dat dan op die manier te ervaren, denk ik. Het is werelds wat daar gebeurt. Heel Vlaanderen staat elke keer op zijn kop, hè?
Ja, zeker. Ja, het is echt kicken. Ik vond het heel mooi, hè? Ik zat van het begin af aan te kijken. Ik ben wel even met de kinderen nog even een uurtje gaan zwemmen tussendoor ergens. Want ja, die moeten.
Het kan, hè?
Het kan gewoon. Dus die jongen moet ook zijn zwemdiploma halen. Ik denk, nou, we gaan even lekker uurtje zwemmen. Dus dat was helemaal top. En bij terugkomst heb ik de laatste ruim 100 kilometer gekeken. En ja, ik genoot er zo van hoe eigenlijk die tactiek en die koersen en hoe het ontplooide. En de een naar de ander. En ja, fascinerend ook wel de keuzes die er gemaakt worden door teams en renners. Ja, en er zijn er gewoon zoveel jongens zo enorm goed. En ja, het was echt heel mooi om te zien.
Dus, ja, weet je, en ik heb één moment gehad waarbij ik dacht, oké, want Visma zat op een gegeven moment met 3 man in die voor in de koers. En volgens mij komen ze net aansluiten. En op dat moment dacht ik, nu hadden ze erop en erover kunnen gaan. Met 1 man, weet je wel, gewoon wegrijden. En de rest maar naar elkaar laten kijken. Want ze hadden natuurlijk niet de persoon in de ploeg die de uitgesproken favoriet was. Maar daar hadden ze best bijvoorbeeld een Matteo Jurgensen, die uiteindelijk net niet helemaal mee zat, hadden ze best vooruit kunnen sturen bijvoorbeeld, weet je, waardoor die dan een klein voorsprongje had kunnen pakken. Dat is wel echt waar ik dacht van, dat had gekund, weet je wel. Zeker omdat zij met 3 man zaten. Dat was echt wel een geniale actie geweest op dat moment. Dat was wel vet. Ja,
want ik ben benieuwd. Jij bent er geweest natuurlijk. We hebben het vorige week even gehad over het Dwars door Vlaanderen. Dat het dus hoe het eigenlijk niet goed ging in de finale. Mm-hmm. Was wel heel sterk van Wout hoe je dan dat interview deed en hoe je erop terugkeek. En ik zag hem eigenlijk voor de start toch staan. Maar ik ben wel benieuwd hoe er dan die sfeer was rondom die ploeg. Jij was daar aanwezig. Heb je daar iets van meegekregen voor de start nog? Hoe dat dan een beetje ontstaat? En dat is de algemene energie. Hè? Je weet natuurlijk nooit ins en outs hoe de renners erbij zitten.
Nee, maar precies.
Je weet de algemene sfeer, die kan je wel beschrijven, denk ik.
Nou, ik denk dat het een beetje toch wel een opgetogen sfeer was. Mensen hadden er zin in, de renners hadden er zin in, de staf hadden er zin in. Iedereen stond zeg maar te popelen om zeg maar, de handschoen op te pakken en die koers in te gaan met volle ambitie en drive om te laten zien dat de Dwars door Vlaanderen geen eendagsvlieg was, maar dat gewoon perfect getimed is door iedereen in die ploeg om op dat moment echt wel goed te zijn. En volgens mij heeft Wout dat ook echt wel geëtaleerd, weet je, tot in die finale gewoon nog, ja, weet je, proberen wat er kan. Waar reed hij nou weg? aan de voet vlak van de Quaremont. Ja, precies. Aan de voet van de laatste keer Quaremont rijdt hij weg. En weet je, dat was natuurlijk een goede zet. Want anders weet je zeker dat je er ja, misschien wel gelost wordt zelfs. Want nu kon hij gewoon aanpoten en aan blijven hangen. Toen Pogacar en Mathieu er eigenlijk afreden. Dat was wel even een momentje hoor.
Ja, want dat vond ik wel heel mooi. Je beschrijft nou goed dat moment waar ik net aan ga snijden. Kijk, ik zie het zelfs ondernemen. Hè? Dus het gaat een keertje een beetje tegenslag en het lukt even niet. En dan ga je die vergadering in, zo zie ik het een beetje voor me. En dan ga je toch goed spreken over, ja jongens, we hebben het hier een beetje verkloot. Maar hoe gaan we het eigenlijk de volgende keer op een manier doen dat het goed is? En ik denk dat dat overleg daar zeker daar geweest is. Anders ga je niet, wat jij nu ook beschrijft, opgetogen daar staan. Stak voor vlak voor de ronde, alle gezichten, alle neuzen dezelfde kant op. Dan zie je eigenlijk Wout op het podium verschijnen, dat hij daar een soort van gepresenteerd wordt. Dan straalt hij wel. En als je dan kijkt, van hij wordt interview, flash interview op tv. En dan zie je echt gewoon een redder, een gladiator wil ik bijna zeggen, met een mes tussen tanden van, die gaat vandaag wel even proberen. Dus hij zag er ook echt super goed uit. En dan komt eigenlijk dat moment. Er zijn natuurlijk heel veel momenten in de koers geweest. Want elke koers gaat niet om één moment, maar om heel veel momenten bij elkaar. Dan zie je dat Wout anticipeert eigenlijk op een situatie van, hey, denk shit, ik ben net een keer eraf gereden door Mathieu en Pogacar. Of Pogacar en Mathieu in het wiel.
Op de Kruisberg, hè, waar ze net voor die laatste keer Quaremont overheen gingen.
Precies.
Komen ze eigenlijk terug op die Hotond.
Hotond, ja, dat is natuurlijk een heel mooi stuk daarna. Hebben 100.000 keer, een heleboel duizend keren gekoerst natuurlijk. En,
maar jongens, hey, dat is ook echt een afdaling. Hè. Als je dat in het peloton doet, dat is, ik beschreef dat gisteren ook tegen iemand. Ik zie, dat is, ja goed, die jongens rijden allemaal voorop. Hè, dus je hebt niemand meer om je heen. Maar die eerste keer daar naartoe, rijden dezelfde afdaling af. En dan, het is schouder aan schouder met 80 in de uur bijna naar beneden knallen. En je weet gewoon, er hoeft maar dit te gebeuren. En je ligt met z'n allen. Maar dat gaat allemaal goed omdat iedereen op elkaar aan het vertrouwen is en aan het bouwen is. Iedereen wil op die fiets blijven zitten. En dan heb je dat bochtje naar rechts waar je met z'n allen doorheen wil als eerste. Ja. Joh, dat gevecht daarvoor, dat is bijna oorlog. Ongelooflijk wat daar dan gebeurt in die kopjes, in die lichamen van die renners die helemaal op spanning staan. Stress, weet je, adrenaline, even hyperfocus, weet je, allemaal bij elkaar. En dan allemaal duiken ze dat eigenlijk het gaatje in met z'n allen. En wie het eerst remt, die zorgt dat de rest allemaal nog harder moet remmen.
Precies.
En wie dit eerst doorgaat, die hoeft niet te remmen. Dat is echt bizar. Wat een gigantisch groot verschil. En je hebt, een voordeel je hebt als je als eerste door die bocht gaat. En iedereen weet het.
Ja.
En elke keer weer is het dat gevecht voor die bocht. En het gisteren ook weer een paar keer gezien. Het zijn een paar van die beslissende momenten, weet je wel. Elke keer weer datzelfde gevechten naar die beslissende momenten. Dat is, als renner is dat echt, moet zeggen, waar je je voor moet voorbereiden. Om ook het maximaal uit jezelf te halen. Elke keer weer is dat beslissend. Hè?
Ik denk dat bijna het moeilijkste is van zo'n klassieker. En het meest onderschat
zeker
is.
Ja. Ja, en dat is ook waar bijvoorbeeld een Pogacar en een Van der Poel hun ploeg goed voor kunnen inzetten. Hè. Als je daar net wat minder gas hoeft te geven, dan zit je gewoon net wat makkelijker op die klimmetjes die daarna zijn. En ja, dit zijn gewoon twee van die fenomenen. En natuurlijk Wout en Tiesch en Matteo, dat zijn ook allemaal geweldige renners. Maar het is echt super gaaf om te zien hoe die ploegen dat spel spelen. En dus hun man op het juiste moment afzetten. Helemaal fris.
Ja, want dan gaan we dan demereert Wout natuurlijk onderaan aan de voet van de Quaremont. Hij anticipeert eigenlijk laatste de situatie. Keer. Dat was echt mega goede set. Je hoort op tv ook. Absoluut. En iedereen die zegt, ja, dat was goed. En dat was ook, want dat was ook heel duidelijk. En dan komt eigenlijk de Quaremont eraan. Dan zie je Pogacar, die gaat eigenlijk aan. Hè, zo vroeg mogelijk, want dat geeft ze beste kansen voor Pogacar.
Maar zittend, hè?
Zittend. En dan haalt hij eigenlijk Wout bij. En dan wordt eigenlijk Mathieu gelost. Ja. En wat ik dan ook heel mooi vond, wat heel opvallend was, was dat Wout, die zakte er eigenlijk niet doorheen, maar die kon wel gewoon goed weer doorduwen en dan eigenlijk Mathieu kreeg bijna lastig in het wiel van Wout. Dus dat betekent dat Wout wel echt een stap gemaakt heeft na afgelopen weken. Dus
ja, kijk, als je van hoogte komt, is het niet altijd voorspelbaar hè, wat de hoogte-effect is op en wanneer je daarvan hersteld bent en wanneer het zeg maar ook je voordeel op gaat leveren. Dus dat, weet je, ik overhoorde wat interviews met Mathieu Heijboer en een paar andere performance mensen uit de staf. En dan hoor je dat soort gesprekken over, ja, weet je, dat de wattages nog wel wat achter bleven en dat het nu, zeg maar, aan het oppakken was. Weet je, dat soort gesprekken, denk je, oh ja, weet je, het is zo gaaf om te zien dat als je de juiste correlatie van data doet. Ondernemers moeten dat natuurlijk ook doen. Ja. Zie het als een dashboard van hoe je organisatie, je team in elkaar zit. Daar komen cijfers uit. En je wil de juiste correlatie maken om een bepaalde voorspelling dan wel inzicht te krijgen. Hoe staat het ervoor op dit moment? En dat is wel tof, want je kunt eigenlijk tot bijna 90% nauwkeurig bepalen waar zit een renner door de correlatie tussen hartslag en wattage te pakken. En dat in de tijd uit te zetten. Dan kun je dus zien wanneer iemand een zware trainingsarbeid heeft gedaan. Wanneer bijvoorbeeld iemand een wedstrijd heeft gedaan. Dan krijgt hij een deuk in zijn wattage per hartslag. En ergens komt er weer die lijnen bij elkaar. Dan weet je, oké, we zijn de goede kant op aan het gaan. En dan zie je dus eigenlijk die hartslag lager worden bij het wattage wat je gewend bent. Dus wat je dan ziet is dat iemand in vorm begint te raken. En zodra die wattages eigenlijk hoger beginnen te zijn dan de gemiddelde hartslag die je normaal gesproken bij de wattage trapt, dan weet je, oké, deze gasten zijn in vorm. Nou ja, goed, en dan kun je dus op bijna 90% nauwkeurig bepalen waar zit iemand op die curve, hoe goed is hij al. Dus weet je, die voorspellingen van de sterren van de renners, hè, die kun je natuurlijk heel mooi daarop baseren. Ja. Maar ja, dat zijn wel data die heel gevoelig zijn, Peter. Dat weet je ook, hè?
Het is wel heel interessant, hè? Want weet je nog wat we vorige keer hadden gehad over die atleet en die coureur?
Ja, zeker.
Dit vakje atleet, wat Wout eigenlijk is. Als je dan weer terugbredeneert naar de Dwars door Vlaanderen. Hij heeft een tegenslag tussen aanstekers. Hij benoemt het misschien niet zo in het interview en zo, maar tuurlijk knauw dat ergens.
Je mag hem wel zeggen, hoor.
Maar hij wordt dus eigenlijk daar niet... Hij raakt het spoor niet bijster door die tegenslag eigenlijk, omdat hij die data gedreven feiten heeft voor zichzelf.
Precies.
En die ondersteuning vanuit het team en die achtergrond, dat hij als atleet, hè, niet als coureur, als atleet, ja, daar niet onder voor doet, omdat hij weet, oké, ik word beter, ik zit goed in elkaar. Dus hij is op die manier geprogrammeerd, wil ik bijna zeggen. Maar ik denk als Mathieu zoiets had overkomen, dat het misschien meer een knauw was geweest voor zo'n ronde dan nu met Wout. Want dat laat natuurlijk duidelijk zien.
Misschien is dat ook wel de verklaring. Hij is natuurlijk gevallen, hè, ergens in de koers. Ik weet niet precies wanneer, maar Mathieu, hè, hebben we het nu over. Ja. Mathieu die viel en komt terug. Moest nog een keer fiets wisselen, geloof ik ook nog.
Ja.
Dus weet je, dat zijn twee momenten. Ik legde het ook nog eens uit aan iemand anders gisteren. Waarbij, weet je, dit zijn wedstrijden van 270 kilometer. Elke milli energie... Nou, ik weet niet precies hoe dat moet zeggen. Milli inspanning die je levert extra bovenop wat je eigenlijk al doet, is eigenlijk eentje die te veel is.
Ja.
Tenzij je natuurlijk hyper goed in vorm bent, want dan herstel je er wel van. Maar het zijn, weet je, het is echt een hectische koers. Ik reed de start, de neutralisatie af. En dat parcours, dat gaat over betonbanen die tegen elkaar aanliggen, waar allemaal verschillende breedtes van stroken tussen die betonplaten zitten. Dus dan kan een millimeter zijn, maar het kan ook 10 centimeter zijn, waarin dus een gat ontstaat tussen die betonplaten, waar je dus altijd alert moet zijn op wat er op waar je fietst op de weg. Betonplaten die aan elkaar liggen, hè, in de lengte waar je fietst, waarin je constant hebt. Weet je, en af en toe dan stoot je een keer je velg erop. En ja, dat zijn allemaal van die momenten. En heb ik het nog niet eens over wat er allemaal langs de kant van de weg staat. Bloembakken, versmallingen, breder, kasseien die 10 centimeter lager liggen dan het talud van het asfalt of de betonplaten waar die renners over rijden. Ik noem maar een paar voorbeelden van hoe hectisch het al is.
Ja.
Als zo'n renner of een peloton over die betonplaten heen rijdt. Je bent dus constant jezelf fysiek, mentaal, emotioneel, maar ook zelfs op bijna spiritueel niveau aan het leegtrekken. Want ik bedoel, ik weet niet hoe vaak jij je de waarom-vraag hebt gesteld in de koers, Peter. Maar Heb je daar een idee van?
Nou, ik weet niet heel veel. Maar ik was wel altijd bezig met die betonplaten. Dat komt heel veel herinneringen weer op. Ik denk dat bijna elke renner ook wel een keer daarover gevallen is. Als junior, belofte of wat je het ook mag noemen.
Of prof zelfs hoor.
Ja, en dat kan je soms gewoon niks aan doen. En ja, dat geeft een extra element. Maar wat je eigenlijk nog vergeet, denk ik. Wat ook heel groot belangrijk is. Is die val aan zichzelf. Je maakt een klapper op de grond. En eigenlijk neem je die klap. Los van dat je terug moet komen en de inspanning die je moet doen, die je dan kwijt bent. Maar je neemt ook een gekneusd iets of een blauwe plek of weet ik veel wat voor simpele spierkneuzing ergens mee.
Maar gescheurd in je broek of je kleding is ook zoiets. Hè?
Ja, dus dat neem je toch mee. Dus ik appte eigenlijk naar een goede vriend van mij. Ik zeg, Pogacar gaat winnen vandaag, Mathieu redt het niet meer. Toen hij viel. En eigenlijk was ik wel verrast nog van hoe goed Mathieu nog weer terugkwam. En dat hij zo goed daarna nog aan kon klampen. Dat ze eigenlijk met z'n tweeën een paar keer naartoe overbleven. Had ik toch altijd, had ik dat niet meer eigenlijk gedacht na zo'n val. Want je wist dat Pogacar echt heel erg goed was na die Strava Files en Milan Sanremo. En die jongens die zijn allebei mega goed dit seizoen. Ja, dan mag je eigenlijk niks meer ontbreken. En zo'n val, dat is echt wel... Dat weegt echt wel zwaar door. Dus dat vond ik des te knapper van Mathieu, dat hij nog zo lang mee kon.
Ja, en er was ook nog een interview op de NOS gisteren, waarbij die zei, ja, ik ben verkouden geworden. Ik zal het niet de schuld geven. Hè? Maar goed, dat gezegd hebbende, geef je het eigenlijk al de schuld. Hè? Want,
precies.
Ja, ons brein kan geen ontkenning onthouden. Dus jij, je hebt dat toch al gezegd. Dus ja, je geeft het eigenlijk al wel de schuld. Ja. Maar ja, goed, komt daar die valpartij bij. En de stress van alles, het hele peloton, of tenminste alles wat het peloton meemaakt overdag. Ja, dat zijn gewoon drie elementen waarbij als het even ook maar iets meer tegen zit dan de ander. Ja, dan heb je gewoon al een minpuntje te pakken waarbij je de ander naar moet zwaaien in die finale.
Ja.
Dat hebben we gezien.
Ja,
geniaal gekoerst, Peter, echt waar.
Ja, want we hebben het ook over gretigheid gehad, hè, vorige keer. En,
wacht even. Ik wilde nog heel even aanhaken op wat je zei over Van Aert en zijn interview. Kijk, wat er in Dwars door Vlaanderen gebeurd is, heeft de messen geslepen. Die jongens die wisten gewoon hoe goed ze waren. En ze dachten, ja, we laten ons niet kaas van het brood eten. Is toch gebeurd. En dan denk je, ja, we beleggen het gewoon nog een keer. En we gaan nog harder dan de keer ervoor. Dus dat is wat er ook speelde in die ploeg. En ze wilden allemaal echt zo graag laten zien hoe goed ze waren. Dat straalde gewoon van die gezichten af toen ze die bussen uitkwamen. Toen ze op het podium stonden, gepresenteerd werden. En inderdaad ook Wout die dat interview geeft en zegt, joh, weet je, we gaan er vandaag. Want dit is waarvoor we het gedaan hebben allemaal. Dus vergeet even alles wat we tot nu toe gedaan hebben. Dit is de dag. Waar het om gaat.
Ja, dat is wel heel interessant, hè? Want je zag gewoon echt heel goed. Dat was dwars de Vlaanderen natuurlijk zo dat eigenlijk Jumbo was best wel goed in de breedte. Nou, laat gewoon zeggen.
Visma, sorry.
Ik zeg, ga dan nog steeds 100.000 keer fout zeggen. Goed dat je me corrigeert.
Visma, Leasebike.
Het zit er zo enorm in, maar dat maakt verder niet uit. Excuus mensen. Wijs me er vooral op, hè? Kom erop terug. Maar. Je ziet dat ze daar zo goed in de breedte al zijn. En nu laat ze dat verdomd gewoon weer zien. Ze rijden gewoon echt met z'n allen gewoon steengoed weer. En vergeleken met andere teams, ik vond Trek was, die maakte echt indruk. Dus dat was ook echt in de breedte heel goed. Ja. Maar ik vond UAE eigenlijk niet op de afspraak, eerlijk gezegd. En die valpartij met Mathieu lagen, als ik het goed zag, 2 of 3 renners daar van hun erbij.
Ik denk Tim Wellens ook, hè?
Tim Wellens leek, maar dat kon ik niet zeker. Ik wist niet met zekerheid, maar ze lagen echt wel met een paar mannen tussen. En dan ben je ze ook gelijk kwijt. Maar ja, ik vond het toch wel een beetje, als Pogacar niet was geweest, hadden ze eigenlijk helemaal niks. En met de andere teams eigenlijk een beetje identito. Ik heb Ineos best wel oké gezien. Die hadden natuurlijk geen speerpunt.
Die heb ik ook gezien, dat was gaaf.
Die reden goed.
Nou ja, Ganna.
Ganna, ja, maar het was natuurlijk niet een Pedersen niveau. Hij rende natuurlijk voor met Kung, die anticipeerde eigenlijk in de situatie.
Precies, en met Tiche, Benoot,
ja.
Die uiteindelijk wel blijft van voren blijft, hè?
Ja, dan zeker. Ja, dat was ook eigenlijk een interessant moment, dat hij dus
zeker.
Op een gegeven moment komen er voorop met Tiche, Ganna en Kung.
6, denk ik. Ja.
En daarachter zaten de allergrote mannen bij elkaar. Voor de eerste keer eigenlijk, was de eerste keer Quaremont.
Eerste keer.
En toen kwamen ze eigenlijk met z'n allen, weet je, Pedersen en Wout en Mathieu en Pogacar. En wie zat er nog meer bij? Jurgensen.
Maar bij die eerste groep zat ook al iemand van Trek. Volgens mij zat Daan Hole al in de eerste groep.
Ja, daarvoor
en
nog.
En elke keer hebben we daar ook gezien. Lidl, Trek was ook gewoon op de afspraak.
Ja.
Hebben echt een raceplan gehad wat heel erg leek op dat van Visma Leasebike. In dat geval had je ook misschien nog wel wat meer aan elkaar kunnen zien. En elkaar nog wat eerder in de koers kunnen opzoeken. Als ik toch eventjes wat feedback mag geven.
Ja, heel goed.
En dat stuk misschien nog wel verder uitbuiten. Je bent mekaars bondgenoten uiteindelijk ook. Hè? En weet je, stuur een Tosh van der Zanden bijvoorbeeld mee met zo'n Daan Hole. En je hebt gewoon natuurlijk weer een mannetje van voren zitten. Die je eigenlijk de rest van de koers misschien wel niet gezien hebt. We speculeren. We weten natuurlijk niet waar die wel voor ingezet is in de wedstrijd. Iedereen heeft een rol. Hè? Even als ondernemer kijkend naar je eigen team. Wie zet je hoe in? Je kunt ze natuurlijk niet altijd je team kun je niet voor alles inzetten. Dus het is altijd heel goed om te kijken welke rol kan iemand vervullen in welke situatie. En in zo'n koers als de Hoogmis, maar we gaan het aanstaand weekend in Parijs-Roubaix ook zien. Waarbij je gaat zien dat iedereen misschien nog een veel belangrijker, essentiële rol in de koers kan oppakken. En het moet hem wel schikken natuurlijk. Dus dat was mijn feedback waarbij ik dacht, jongens, ze hadden elkaar nogal wat meer kunnen opzoeken. Omdat ze gewoon echt bondgenoten waren in deze koers. Peter,
dat, ik zag dus het een beetje
dat was voor mij.
Als een groot bedrijf. Hè? Dus je hebt eigenlijk een loodgietersbedrijf. En de werkvoorbereide tekenaar hebben hun werk gedaan. En vervolgens moeten de loodgieters op pad om alles het werk uit te voeren. Maar er staat ook iemand in het magazijn die de spulletjes bij elkaar moet doen. Hè? De Ties van Tosh van der Zanden in dit geval, die heeft het magazijn bij spreken beheer op orde. En de loodgieters, die moeten uiteindelijk het harde werk doen om de euro's te verdienen.
Ja,
maar ja, als het niet voorbereid is door de ploegleider en de roadcaptor in dit geval, de werkvoorbereider, ja, dan ben je er ook niet. Ja. Dus het is allemaal heel belangrijk dat het gewoon het team heel goed compleet is. En ja, dan kom je ook gewoon een stuk verder. En je zag het in de breedte van de teams, vond ik het ook wel. Er zijn een aantal teams gewoon geweest die je bijna niet gezien hebt of gewoon compleet misgeslagen hebben. Maar ja, dus er waren ook een teams. Hè? Dus ik zag een stukje over Mike Teunissen. Hè? Bijvoorbeeld Astana. Ja, die zat er toch in de finale. Die zat er een paar man mee. Die hebben geen speerpunten. Maar ik heb ze toch wel een beetje in koers gezien. Dat vond ik toch wel erg mooi om te zien.
Ja, kijk. Alles is afhankelijk van hoe goed de doelstelling van de teams is doorgecijpeld naar de rest van de hele teams. Dus je kan wel één man hebben in het koers die een doel heeft. Maar als de rest dit doel niet draagt, ja, dan gaat dat niet gesteund worden door iedereen. En dus krijg je dan echt wel solisten. Hè? Dus,
ja.
En dat heb ik een beetje bij Astana het idee dat ze hebben wel het doel, er gebeurt wel van alles. En het draagvlak van het doel wat er gesteld wordt is niet door de hele ploeg ondersteund. En dat is, weet je, als je het dan toch hebt over ondernemerschap en hoe je teams naar het hoogste potentieel, de hoogste productiviteit, de hoogste succesrate kan halen. Dan moet je die exponentiële factor benutten waarbij het team met z'n allen het doel ondersteunt. En weet je, we hadden het net over rolspellen binnen een onderneming. En of het nou een loodgietersbedrijf is of niet, of een wielerploeg. Het is natuurlijk super vet om bijvoorbeeld met voetbal te vergelijken, waarbij die rollen heel duidelijk zijn op het veld. En dat is dus met wielrennen niet zo duidelijk. Je hebt niet een verdediger, middenvelder of een aanvaller. Tenminste, die heb je wel. Maar het is niet zo duidelijk als met dit lijnenspel op een voetbalveld, waarbij het voetbalveld stilstaat.
Nee,
je hebt hier een weg die onder die renners doorgaat en steeds dezelfde rollen proberen te vervullen.
Nou,
en dan gaat het bergop, dan gaat het bergaf, vlak, kasseien, wat dan ook allemaal voor verschillende ondergronden zijn. Die allemaal meetellen op hoe iemand zijn rol kan uitvoeren. En daar moet je allemaal rekening mee houden op het moment dat zo'n plan gemaakt wordt voor die wedstrijden. Ja, super vet.
Ja,
mooi man. Heb je nog iets over Vlaanderen, Peter? Want anders gaan we door naar Robert, denk ik, toch? Of niet?
Ja, dat denk ik ook, hè. We hebben hier Mr. Robert himself.
Zeker.
Nou ja.
Ja, voor mij begint het toch alweer te zinderen. Ik weet niet of je dat kan belichamen. Maar weet je wat ik dan er bedoel, Peter?
Ja, zeker. Ik weet nog heel goed, ik was in... een van mijn eerste koersen die heel veel indruk heb gemaakt op mijn carrière was Paris-Roubaix. En dat kwam eigenlijk door, ik was voor het eerst eigenlijk echt geselecteerd voor de nationale selectie bij de junioren. En die junioren, voor mensen die het niet weten, die starten vlak voor de prof, starten die uit. En we hebben het nou over 2000, ik meen 2008, dat ik die Paris-Roubaix reed bij de junioren dan. En dan mag je dus voor de prof starten als junioren, ben je 18 jaar. En of 17 jaar, en ik word je 18 en dat is het laatste jaar dan. En dan zeg je, ja, je mag een half uurtje ervoor. Nou, dan kom je die Carrefour de Larve oprijden. En er staan gewoon duizenden mensen schreeuwen. En dat, je hebt nog nooit zoiets meegemaakt. Want ja, normaal bij elke koers waar je komt, staan 200, 300 man en dan is het wel een beetje. En hier staan er gewoon duizenden. En ja, ik draai best wel goed erop. Dus je bent ook gelijk een van de eerste renners die langskomen voor zo'n groot publiek. Dus ze denken allemaal dat de profs eraan komen. Dus ze staan allemaal te schreeuwen alsof of ze de profs langskomen. Half bezopen, de weg oversteken.
Ze zien het verschil niet meer.
Ze zien het verschil niet meer. En dat was die jaren nog dat er zo van die feesttenten stonden in die weilanden allemaal.
Ja,
en,
dus, met Belgen.
Toen was ik zat. Ja, was gelijk verkocht. Dit is de koers wat ik echt mooi vind. Dus wat is jouw eerste ervaring op Paris-Roubaix dan?
Ja, dat is wel gaaf, want ik zat ook al na te denken toen jij dit zei van junior. Nou, ik was, denk ik, tweedejaarsbelofte. Nee, dat is niet waar. Ik was al, volgens mij, elite. Ik reed bij Adrink Mountainbike Team. Mijn eerste ervaring met de Paris-Roubaix was namelijk op de mountainbike, Peter. Ik heb 3 keer de Paris-Roubaix, en dat was een etappekoers over 3 dagen, waarbij de eerste dag een proloog was op de mountainbike. De tweede dag 2 etappes met verbindingsetappen. En de laatste dag 3 etappes, waarbij de 2 meetelden voor het klassement. En de laatste was een show-etappe en die finishte, nou, ik denk een paar uur voor de profs op het velodroom. Dus in die arena waar iedereen zich al een beetje aan het warm rijden was voor die profs die zo meteen gaan komen, kwamen wij als mountainbikers over de streep daar. Ach, en mochten wij, ja, dat was fantastisch, man. Dus wat jij ervaart over, beschrijft over die ervaringen, over mensen die langs het parcours staan. Ja, wij waren ook een soort opwarmertje voor die grote mannen toen. En dit was 2004, denk ik, dat ik voor het eerst, nee, dat is niet waar, man. Dat was veel eerder. Het was dat 2000, denk ik zelfs. Want 2001, 2, 3. Ik reed bij Adrink. En ik was vet. En ik heb zelfs op het podium staan toen. Hè? Naast Bart Brentjes en Philip Meerhagen stond ik op het podium in Roubaix. En toen dacht ik al, als ik hier ooit nog een keer op het podium mag staan bij de profs, dat zou wel heel erg vet zijn. Toen was het zaadje geplant, Peter.
En zo geschieden.
En je weet wat er gebeurt als je een zaadje plant en je gaat er water geven.
En aandacht.
Dan gaat het groeien. En aandacht. En dan gaat het groeien. Vet, jongen. Dus ja, daarna als dus ik heb in totaal, denk ik, dat weet ik wel zeker, 11 keer Roubaix gereden bij de profs. En 3 keer dus bij de mountainbike.
Dus dat vonkje ging aan bij jou daar?
Dat was echt vet, jongen. Ja, vonk. Het is wel vonk met... het is echt net een relatie, hè? Dat zul jij ook beamen. Want die kasseien, ja, weet je, dat zijn gewoon puisten. Dat zijn gewoon echt nare dingen waar je zo snel mogelijk overheen wil. Je wil er eigenlijk van af zijn elke keer. En dat is de hoe ik er ook, zeg maar, ingevlogen ben in die koers. Constant gewoon proberen die kasseistroken zo hard mogelijk overheen te rijden. En dan eraf en dan... Oh, die heb ik gehad.
Ja, we proberen het eens te beschrijven. Hè? Je hebt me al een hele goede aanzet gedaan. Voor mensen die eigenlijk nooit echt op een kasseistrook gereden hebben. Hoe vervelend is dat?
Nou ja, het is eigenlijk alsof je iedere keer een klein klimmetje hebt. Waar je volle bak overheen moet. Het stuitert. Het doet pijn op een gegeven moment. Je benen lopen vol met zuur. Ach man, en dan, weet je, en dan al die mensen langs de kant die eigenlijk soms meer in de weg staan dan dat je ze dan dat ze helpen. Dat geschreeuw van de mensen, maar ook je collega's die naast je rijden. Er is maar weinig plek. Het is maar een smal baantje. Je zoekt je het zicht. En zeker in dat peloton, als je met zo'n peloton over zo'n kasseistrook rijdt, je ziet soms helemaal gewoon niks. Het is gewoon de renner voor je volgen en de dood of de gladiolen, zullen we zeggen, over die kasseistrook heen. Het ergste is, als je in het peloton zit, dat je daar met 55, 60 in het uur naartoe rijdt en dan komt die trechter, zoep, en je rijdt met dat hele peloton van je zachte banden op het asfalt, waarbij je dus eigenlijk vooral veel weerstand voelt, maar geen ondergrond die zeg maar iets doet met je wielen. Rij je die kasseistrook op en je wordt meteen door elkaar geschud. Man, wat een drama is dat. Dus wat ik al zei, het is haat-liefde verhouding met die kasseien. Je wilde eigenlijk zo snel mogelijk weer af, want oh jongens, echt die bos van Baleares is verschrikkelijk. De renners zijn blij. Nee, maar de renners zijn echt blij met die chicane die ze vorig jaar erin gegooid hebben. Want het is levensgevaarlijk als je daar met 65 km per uur invliegt. Want de aanloop, de bos in, loopt vals plat naar beneden. En vaak heb je daar nog wit mee ook nog. En dan rij je dus van twee banen naar één baantje, naar half baantje, die kasseistrook op. En die kasseistrook is echt net gelegd, Peter. Ik weet niet, heb jij wel eens in het bos van Baleares geweest of niet?
Zeker, ja.
Ja, dat is net of er iemand met een boerenkar met stenen gewoon die kar zo stiekem een stukje omhoog gezet heeft en die stenen heeft laten vallen. Ja. En daarna is er eigenlijk alleen maar wielrenners overheen gegaan. Dus die stenen liggen schots en scheef, ver uit elkaar, alles. Ah joh, ik weet niet, daar is nooit over nagedacht hoe die weg daar neer moest gelegd worden. Dat weet ik zeker van niet. Dit is echt, slopers zijn het, slopers. En het erge is, dat weet je ook, hè, op het moment dat je ruimte tussen de kasseien krijgt, dan wordt het nog gevaarlijker voor je wielen, je materiaal. Oh, je renners die voor je rijden, die alles kapot rijden. Tegenwoordig met die latex vliegt alle kanten op, banden spatten uit elkaar. Echt ongelooflijk, staan er nog mensen ook nog met pitonnen aan te geven. Weet ik veel nog meer wat ze allemaal daar aan het doen zijn op die kasseistrook.
Ja, je zei eerder deze podcast van denk je wel eens waarom, hè? En ik denk dat eigenlijk op een kasseistrook deed je dat meerdere keren. Maar het mooie ervan is, als je er dan een beetje goed kan, hè? Dus ik kon het ook best wel goed, omdat we wat zwaarder gebouwd zijn, dan kan je makkelijker dat verteren en die klap opvangen. Eigenlijk vergeet je het ook weer als je weer eraf bent gegaan. Denk je, oh, ik heb er weer eentje afgetikt. En een paar honderd meter later ben je het weer vergeten wat je eigenlijk net gedaan hebt. Maar dan rij je weer op en dan word je weer helemaal alle carbonen wielen kletteren om je heen. En dan denk je alles, van, oh, waar ben ik volhouden? In je handen heb je niet bij je remmen. Vaak leg je boven een beetje losjes op het stuur. Dus ja, dat doe je ook maar omdat het een beetje makkelijker gaat. Maar eigenlijk is het best wel gevaarlijk, want de handen zijn weg bij je remmen. Als er eentje voor je gaat, klap je er vol overheen. Maar goed,
ja, dan moet je sturen het oplossen.
Moet je sturen het oplossen. Dus vaak genoeg zie ik renners die dan daardoor ook de fout in gaan. Maar ja, je doet het toch, omdat dat makkelijker sturen is als je handen een beetje losjes bovenop zit. Want ja, je handen gaan gewoon heel veel zien. Als je ze verkrampt vasthoudt, ja, dan doet het gewoon nog een stuk meer pijn.
Blaren.
Ja, de blaren erop. En maar ja, ik vond het wel altijd magisch.
Ja, zeker. Ja. Ik zat net te denken van wat voor vergelijking zou het kunnen zijn. We hebben natuurlijk Harro Giese in de podcast gehad. Welke etappe was dat ook weer?
Ik denk drie.
Met Absolute Cycling. Etappe drie. En die heeft Absolute Cycling opgezet. En die zijn failliet gegaan een tijdje terug. Het is lullig om te zeggen, maar misschien is het wel zoiets, hè, zoals je een investering doet en je kunt op een gegeven moment niet meer terug. Je moet vooruit, je moet die kasseistroken op, af. En nog een volgende, nog een investeringsronde. En door en door en door totdat die finish komt. En je weet, oké, wat zal het worden? Geen idee. Soms weet je niet waar je zit in de koers. Maar je moet door over die kasseistrook heen. Ja. Nog een ronde pijn leiden. Man. Dat dus. Ja. Parijs-Roubaix.
Ja, geweldig. Ja, en we hebben natuurlijk weer een mooie koers voor de boeg. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat ontplooien. Met Pogacar. Ja, we hebben zoveel goede renners dit moment die daar goed kunnen zijn. En ik denk dat het we hebben net even besproken met Little Trek en met Visma Leasebike. Hè? Ik zeg het deze keertje goed. Hè? Dit zijn echt een teams die nu daar wel, ik denk met nog meer moraal daar aan de start gaan staan. En
zeker.
Een team, heb je misschien meer nodig in Parijs-Roubaix dan nog in Ronde van Vlaanderen. Omdat je dan het... Ik zie Pogacar niet zomaar die gasten als team slopen. Ik moet dat dan maar eens zien.
En weet je wat ook nog kan spelen? Want ik weet niet of jij de laatste tijd gefietst hebt. Ja, dat zei je net van wel. Dus je hebt het vastgemerkt. Het is een beetje guur weer met veel wind. Hè?
Ja.
En die wind kan best wel als een beslissing gaan forceren eerder in de koers. En als je daar dus als team op anticipeert, en dat gaan ze doen, weet ik zeker, dan kan het best wel zijn dat je zo'n Pogacar en Van der Poel eerder gaat isoleren dan dat ze eigenlijk zouden willen. En als zo'n team als Little Trek en Visma Leasebike samen een waaier opzetten...
Ja, een half baantje. Dan is er niet veel ruimte in voor heel veel anderen.
En dat zijn mannen, en we hebben Jasper Stuyven gezien, die is goed. Mats Pedersen is goed, Matteo Jurgensen is goed, Thijs Benoot is goed. En vergeet Dylan van Baarle niet, hè, want hij reed er gewoon tussen weer. Wout van Aert, het zijn gewoon al 6 mannen die als die aan de wagen gaan schudden, dan gaat het hard.
Ja, en vergeet Pogacar en Mathieu zelf niet. Als die in die waaier, die draaien gewoon in als eenling gewoon mee.
Dat moet, hè, een waaier, Peter. Het is echt ook dat waaierrijden is meedoen. Want anders zit je op het kantje te pielen. En dan zit je de eerstvolgende wat er gebeurt is, paf, en je ligt eraf. Ja. Of op het kantje, van het kantje af. Of je zit er iemand een kneus ertussen die je die niet bij kan houden. Je moet een gaatje dichtrijden. En met die snelheden van 65, 70 kilometer per uur soms. Ja, je kunt misschien dat rijden, maar in een groepje, maar... En of als je in het wiel hangt, maar in je eentje, Peter, heb je dat wel eens gedaan?
Ja, dat is
niet te doen.
Niet te doen. Niet te doen.
Exact.
Ja. Ik weet nog wel dus goed dat ik in 2018 reden wij met een enkel voorblad. Met 3T fietsen.
Oh, ja.
En toen hadden we wind mee. En toen reed ik die klassiekers reed ik met een 48-9. Dus 48 voor en 9 achter. Dus wel een paar keer van die ritten dat er dan wind volbak schuin wind mee was. Nou, dat zijn de ergste waaiers. En ja. Op een gegeven moment, ik keek mijn teller, 66, 67. En denk, oh shit, ik moet wel mee nu. Dus ik zet hem op mijn 9. Dus ik wil gebroodjes bonus. Ja, dat betekent dat je iets van 61, 11 of zo, meen ik, ergens. Of 60, 11 heb. Binden we niet te vast. Maar dan heb je een hele tand meer dan de rest. Dus ik vloog zo met 60 langs af de waaier. En ik zat er helemaal voorin, omdat ik nog een tandje extra had. Ja, en dat zou heel veel renners die dat nou ook graag gaan willen. Dus ik denk ook, ik heb snel gekeken naar materiaal van Mats Pedersen. Ja, die stak een 52-10. Dus ja, als je dat nu weer gaat doen, dan heb je gewoon een hele tand extra dan de rest. Ja, ik heb nog niet gekeken naar de windrichting, maar... Ja, neem eens mee naar de mensen die dan niet heel goed weten hoe Parijs-Roubaix eigenlijk voor de eerste keer zijstrook is eigenlijk al een koers op zich. Hè? Dus als je nog nooit in Frankrijk bent geweest, je hebt heel veel van die glooiende wegen tussen die grote open velden. Dat is altijd lastig, op en af. En het is niet klimmen, maar het is glooiend. Hè? Dus die als je Normandië een beetje in je opneemt, het is niet helemaal Normandië, een beetje, maar...
Nee.
Het is wel een beetje die heuvelachtige terreinen. Ja, dat is daar echt wel lastig.
Ja, de eerste 90 kilometer op papier is vlak. Maar dat lijkt vlak, omdat het zo'n ontzettend eind is. Hè? Dus dan krijg je al die kleine puistjes, die worden een soort van weggeniveleerd door de lengte van het parcours. 250, 260 kilometer is het vaak ergens ertussenin. Die eerste 90 kilometer is volle pak koers, want iedereen weet, Roubaix is de koers waarin je kans maakt om in de kopgroep naar de finish te komen. Hens 2011, toen ik daar op het podium stond en Van Summeren won uit de kopgroep. En hij bleef vooruit in zijn eentje. Helaas kon ik het gaatje net niet dichten. Maar dat eerste stuk is eigenlijk best wel, wat Peter beschreef, het zijn zoveel kleine puisten en er zitten een paar ook wat langere tussen, een kilometer, 2-3 kilometer, zullen we zeggen. En als de wind dan gunstig mee schuin tegen, zullen we zeggen, staat, dan kun je dus het hele peloton pijn doen. Ja. Inclusief jezelf natuurlijk, want vaak moet je dan rijden. En toen ik derde werd in 2011, reden we dus inderdaad voor de eerste kasseistrook weg. En ja, zat ik in de kopgroep over de kasseistrook. Weet je hoeveel verschil dat is tussen moeten wringen, drukken, rijden, gas geven, remmen, optrekken, vallen bijna, opstaan, doorgaan, weer terugkomen. Mensen aan de kant duwen om je ploeg er voorbij te laten. En gewoon in een groepje van 5, 6 over die kasseien aan te komen.
Ja, dat is echt een enorm verschil.
Ja, dat verschil is cumulatief, hè? Dat bouwt op. En aan het eind van de koers heb je dus zoveel minder energie verspild als je in zo'n kopgroep zit. Dus ja, weet je, dat weten alle ploegen, Peter. Alle ploegen weten dat.
Ja, ik zit een beetje in te beelden van wat ik daarmee kan vergelijken met het gevoel.
Mag ik even aanhaken? Ja? Want je had het net over hupjes, hè? Maar vergis je niet, Parijs-Roubaix heeft nog bijna 3000 hoogtemeters. Hè?
Ja, daarom, dat bedoel ik. En dat dacht heel groot deel aan het begin.
Absoluut, ja.
Ja, vrij een beetje heuvellandschap of zo.
Ja, ja.
Ja, super tof.
Dus dat trekt je eerste tank leeg. Wat heel belangrijk gaat zijn, en dat is echt het devies voor alle ploegen, alle renners die in Roubaix meedoen. Als je mooi ooit een keer de amateurversie doet, eten, drinken, eten. Drinken. En eten en drinken. Zei ik eten en drinken, Peter?
Ja, en nog meer eten en drinken.
En nog meer eten en drinken, ja.
Precies. Ja, wat is al leuk.
Dus dat gaan we zien. Tactisch, ja, volgens mij hebben we dat dan een klein beetje besproken. Maar ik denk dat inderdaad Visma en Trek de ploegen zijn die in de breedte de koers kunnen dragen. En voor de rest, ja, zeg het maar, Peter.
Ja, hoe ver denk je dat Pogacar en Pogacar kan komen? Ja.
Maar luister, hij, weet je, in de eerste strook is hij natuurlijk in het voordeel. Al die hoogtemeters. En ik zei het gisteren ook nog tegen iemand. Die kasseistroken zijn gewoon ook een soort klimmetjes. Waarin je gewoon heel erg diep moet kunnen gaan. Nou ja, wie kan dat als geen ander? Pogacar.
Dat is zeker.
Het enige wat hij niet heeft is het, zeg maar, een beetje massa, waardoor je dus die kasseien in een soort planee kan rijden. Hij zal wat meer stuiteren, hè, doordat de kasseien weer effect hebben op zijn lichaamsgewicht, waardoor hij dus niet een soort van streep heeft, maar iedere keer een hobbeltje rijdt. Dat is het enige wat hij zal meemaken, denk ik, waar die het nadeel heeft ten opzichte van van de Poel en zeker een Van Aert.
Ja, denk het ook. Ja, en ik kijk ook naar Filippo Ganna, Pedersen, Koen.
Absoluut.
Al die mannen die wat meer body hebben. Ja, ga ze maar, als ze een beetje tactisch daar goed in kunnen gaan. Ja, hou ze maar goed in de gaten.
Ze waren op de afspraak.
Precies dat. Ze waren allemaal in orde en ze waren allemaal goed.
Precies.
En ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. En ik ben ook wel heel benieuwd of we nog bijzondere dingen gaan zien op het gebied van materiaal. Parijs-Roubaix is natuurlijk altijd een koers waar nog wel eens een keer een konijn de hoog goed getoofd wordt.
Ja, we hebben het natuurlijk vorig jaar gezien, hè, met die motortjes die in de naaf gebouwd zijn. Hè, waarin en dat bedoel ik niet de motor om de wiel aan te zwengelen, maar wel om de bandenspanning te reguleren. Precies. En het schijnt dat echt bizar veel verschil is als je dus je band kan aflaten voor de kasseistrook en hem weer kan oppompen als je eraf komt. Want dat is namelijk wat er gaat gebeuren. En je wil iets meer comfortcontrole hebben als je over die kasseistrook. Zeker, ik zag namelijk het weerbericht hier in Nederland. Aanstaande zondag voorspellen ze regen. Nou is het natuurlijk niks zo veranderlijk als het weer. Maar het zou wel kunnen zijn dat als dat hier is, dat misschien in Noord-Frankrijk, Zuid-België, ook een drupje regen gaat. Het is al heel lang droog, hè, Peter?
Ja, dat zeg ik ook.
Dan wordt het nog spannender, jongens. Oh.
Zeker, ja. En dat is ook zo interessant, hè. Want wat de bandenkeuze gaan ze doen. We hebben nou natuurlijk Mathieu gezien met 30 mm. We speculeren al over 32 mm of zelfs 34 mm banden in de Parijs-Roubaix. Ja, het blijft speculaties, maar het kan zomaar een groot verschil zijn.
We hebben het vorige keer ook al genoemd, hè? Die liners die ze erin leggen. Hè? Dus ze rijden nu tubeless, hè? geen tubular meer. Of hoe heet dat? Tubus, hè? Zoals wij dat vroeger hadden. Het is tubeless en er zit een soort van schuim in, wat die wangen aan elkaar uit elkaar duwt, zodat die band in de velg blijft zitten. Want dat had je vroeger nog wel met die tubeless. Dat die dan flop eruit, alle latex eruit, band eraf. En dan vloog alles alle kanten op. En dan stond je daar met je band zonder wiel, zonder band zonder wiel. En nu hebben ze die liners erin zitten. En dat heeft dus het voordeel. Die drukt die band wang in de velg. Plus, het vormt een soort zacht kussentje dat als je lage bandenspanning hebt, dat die velg niet meteen geraakt wordt door een steen, maar dat die liner de klap opvangt, waardoor alles nog makkelijker heel blijft. Ja. En er zit dus nog die latex in voor die, de doorentjes en de sneetjes, dus de stukjes glas, de steentjes die allemaal in die band willen kruipen. Dan heb je daarnaast nog natuurlijk die bandenbreedte die jij ook zei. Ik zag inderdaad in Vlaanderen al de 32'ers. En wat je nu ook ziet is die velgen zijn steeds breder. Hè? Dus qua aerodynamica zijn ze eigenlijk misschien nog wel beter dan de wat smallere banden.
Ja.
Omdat ze nog mooier in die velg passen dan die smallere banden. Waardoor je dus misschien nog wel een aerodynamischere band hebt ook nog. Ja. Ze kijken naar alles tegenwoordig, Peter.
Ja, het is heel interessant. Ja, ook daar ga je natuurlijk hartsnel van kloppen. Het fietsen aan zich is al zo mooi. En de materiaalkeuze erbij, waarom wel of niet. Ja, dat maakt het alleen maar een mooiere koers.
Ja, mooi man. Waar ga jij naar kijken, Peter?
Ik ga vooral kijken naar hoe de teams aan zich kijken. Ik vind het interessant hoe een team zich ontwikkelt en hoe ze samen kunnen werken. Want ja, daar is gewoon veel te halen in Parijs-Roubaix. En ik ben ook benieuwd hoe gretig, we hebben natuurlijk vorige keer gretigheid besproken, hoe gretig Wout van Aert gaat zijn. Ik denk wel dat Visma echt wel weer een op scherp gezet is en een dikke moraal boost hebben gehad nu. Ja, en dan ben ik heel benieuwd hoe dat gaat zijn. En ja, net als iedereen denk ik, ook gaan met verbazing kijken naar Pogacar. Dat denk ik ook. Al gaat het evengoed wel heel moeilijk worden, moeilijker zijn voor hem dan in Vlaanderen, maar... Ja, hij kan zomaar gaan winnen, dat verbaast me ook niks. Maar hij moet wel eerst afrekenen met die sterke blokken.
Ja, en weet je, we hebben natuurlijk Wout van Aert zien groeien dwars de Vlaanderen. Ronde van Vlaanderen. Maar dit is zijn wedstrijd, hè. Hij is de zwaarste.
Daarom.
Van de drie, als je ze drie mag noemen bij elkaar. Ja. Dus als ik aan een voorspelling ga wagen, want we naderen dat moment beter. Jij mag straks ook een naam gaan noemen. Ik ga toch echt... En ik gun het hem van harte. Want jeetje, wat is het voor mij een voorbeeldig sportman. Die bijna gentleman-wise in het leven staat. Intelligent. Goede interviews geeft. De ballen heeft om de schuld op zich een hals te halen. Na een mislukte overwinning. Verlies eigenlijk. En Wout van Aert... Hoe gaaf zou het zijn als die Parijs-Roubaix wint aanstaande zondag?
Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. En toch ga ik wel kiezen voor iemand anders. Ik ga ook kijken naar wat ik net zei, het teambelang. Hoe het team gaat fungeren, hoe ze de breedte uit gaan spelen. En daarmee proberen de hoogste plek van point te betreden. Ik denk, ik ga voor Little Trek. En dan kies ik voor Mats Pedersen. Mede omdat hij gewoon het hele voorjaar kleurt met al die mooie kleuren van het pak van Trek. Maar
had je het pak van Lotto gezien trouwens?
Ja, dat was gaaf. Dat vond ik echt mooi, goed bedacht.
Ja, ik heb een jaar voor Lotto gereden. Het pak wat ik gedragen heb stond zeg maar rechtsboven op de schouder.
Ja, dat is toch fantastisch.
Ja, ik vind het heel goed gedaan.
Ja. Dus ja, ik kijk echt daar naar die teams en ik denk daardoor dat... Ja, dat is gewoon echt een stripje voorgaan. En ik vond de sprint toch ook wel indrukwekkend van Mats Pedersen. Hij was natuurlijk niet zo goed als Mathieu, maar die is wel rap. Dus als die in een groepje aankomt en ze hebben het team goed uit kunnen spelen, dan... Ik vind de underdog altijd wel leuk om ook te benoemen, eerlijk gezegd. Dus ja, ik ga voor Mats dan.
Ja. En noem dan ook even Jasper Stuyven.
Zeker.
Wel gaaf gaan we zien. Ja. Peter, ik heb er in ieder geval onwijs veel zin in.
Ik ook. Jij gaat er naartoe, hè, Maarten?
Zeker, ik ben er gewoon weer. Het is ook vaste traditie geworden inmiddels. Ik heb eerst 4 jaar voor de ASO, de Parijs-Roubaix gedaan. En nu ben ik bij Visma Leasebike. Dus misschien is dat ook wel waarom ik Wout van Aert zeg. Ik heb wel zin in een feestje achteraf.
Goed zo. Ja, super tof. Ja, trek hem er even bij. Dan hebben we een mooie anekdote in de podcast.
Ik wou zeggen, als Mart Pedersen wint, dan sta ik ook te juichen. Want ik vind het ook een geniale gast hoe die aan het koers is de afgelopen tijd. Echt super vet om te zien. En ik rij op dezelfde fiets. Dus ook wel mooi.
Ja, dat ook natuurlijk. Je hebt een beetje zwak voor trek natuurlijk. Dat mag ook. Helemaal goed.
Ja.
Nou,
Peter, dank voor deze man.
Ja. Ja, mensen, bedankt voor het luisteren. Hè. Volg ons op de socials en ja, like en subscribe, zeggen ze dan, hè, tegenwoordig in de podcastwereld.
Ja, ik zal ook eens wat meer posten weer, Peter, want ik ben niet heel goed in, merk ik, de laatste tijd.
Nou, komt vanzelf wel goed. Hè. We zijn net begonnen, de koers wacht niemand, maar we zijn net van start. Dus ja, nogmaals bedankt. En tot de volgende.
Goedjes.